persoonlijke liefde. Er is nog geen sprake van een persoonlijke voorkeur, maar hij toch goed. Het man moet het volk dienend. En eerbiedig en huiverend. Mysterieuze vrouwelijk. En voor de vruchtbaarheid, want daarom gaat het, doet men wat magisch geschieden moet, omdat de dieren vermeerderen. Dat het voedsel niet ophouden. Komt ook voor. Als perversiteit. Regressie eigenlijk. Perversiteit is meestal regressie. Als regressie. Een teruggang, een terugval op veel primitievere lagen. Veel lagen die we eigenlijk al lang achter ons moesten hebben, die we niet hebben. Oh, het is nog zo slecht, het is nog zo slecht. Het is er zo uitzondering, we worden nog altijd voortdurend bedreigd. Het hele ik wordt nog bedreigd. Het heeft nog zo'n behoefte om te vluchten, terug te vluchten. In het moederlijke, in het grote vrouwelijke, zich op te bergen. Geen verantwoordelijkheid, geen aansprakelijkheid. Voor niets hoeven te staan. Voor niets. Gelijkgeschakeld zijn, niemand zijn, een nummer zijn, dat doet wat een hogere macht, het doet alleen hoe je heet, wat een hogere macht beveelt. Nu ga ik een paar woorden verklaren. Onze moeder zit op de aarde, ze is de aarde, zelfs het symbool van de aarde is één met de aarde. En daarom bezit zij de aarde. En zo het zitten, als het bezitten, zitten op, wordt een begrip voor toe-eigening. Let wel, dit woord betekent het ook letterlijk voor bezit. Wat ik bezit is van mij. De grote moeder bezit alles, de mensheid bezit de aarde, begrijp het goed. Dat is niet doordacht, hoor. Snap dat ook, dat is niet doordacht. Dit is alles onbewust, dat wordt zomaar gedaan in den blinde, vanuit het duister wordt het gedaan. En wordt het gerealiseerd. En later zit de zoon op de schoot van de moeder. En daarmee bezit hij haar symbolisch. En de moeder wordt de troon. De koning stijgt de troon en bezit dan het rijk. Omdat de troon het symbool is van de grote moeder en daarmee van zijn rijk. Dit hangt alles samen. Vandaar die geweldige billen die zo'n dingen. Maar ook omdat dit zo is. De geweldige liefde, die gewoon enorm ontwikkeld zijn, omdat het kind op haar schoot moet zitten. Ook daar is een ontwikkeling in de beelden. In Egypte heeft een prachtige beelden, in Afrika heeft men ook beelden. Het kind op de schoot van een vrouw met geweldige borsten, die ook breed zit. In Egypte is het heel anders. Of heel esthetisch, maar in de grootte is het hetzelfde. Hoor het. Op de schoot van Isis. En dan is er ook Horus op de schoot van Isis en Isis met het koeiengewei. Want Isis is als de grote moeder ook de hemelkoningin en daarmee de hemelkoe en haar melk is de regen die de aarde bevrucht. En de aarde is zijzelf weer, begrijpt u? Want boven en beneden is alles hetzelfde. In de grond der zaak wordt nog niet onderscheiden. Want het mannelijk is nog zo zwak. Zo is Isis ook de hemelkoe. Horus zit op haar schoot en zij voedt hem uit en zij is de troon zelf. Langzaam ontwikkelen zich die beelden van de grote moeder. Zuiverder en zuiverder. En het karakter is dan zeer positief eventueel. En ook statisch natuurlijk. Alles naar buiten, zichtbaar, rinkbaar. Vanaf het begin. Ze worden mee gestileerd. De functies van de grote moeder worden verdeeld. De een wordt het voedende, het schenkende meer onderstreept. door een die de borsten biedt. Bij anderen het magische karakter door een die de armen heft. Wat later het gebaar wordt van het bidden, niet bij ons. Wij zijn dit volk, wij doen dit. Maar aanvankelijk bidden en zo de roodhuid bidt met gerimpelde armen. Een aanvankelijk magisch gebaar. Want in de mens is het principe van het ik, het mannelijke beginsel besloten van den beginnen. Omdat identiteit niet kan zijn zonder het onderscheid. Aangezien er anders van identiteit geen sprake zou kunnen zijn. Omdat alleen wanneer de onderscheidenheden zijn er overeenstemming zijn kan. A is een lege tautologie. Maar als A B is, dan is het een identiteit. Tautologie betekende hetzelfde zeggen. In de mens is dat besloten van den begin, als hij nog is in de nacht der tijden, als hij nog helemaal staat onder het moment van de identiteit, is toch dat andere in het besloten, dat mannelijke beginsel, en daarom probeert hij de hoge machten al te doorbreken, hun gezag, door zijn magie, door zijn toverkracht te stellen tegenover de macht van de hogere, van het hogere, in dit geval het vrouwen. Hij probeert dat te doorbreken, want eigenlijk was hij nooit bang en doodbang tegelijkertijd. Want hij ging ook altijd die hogere macht te lijf. Maar en nog, geloof in primitieve volkeren, in magie. En omdat ze erin geloven, is het ook van belang. Voor hen. En wij kunnen natuurlijk zeggen dat het onzin is. Maar ach, kijk, er kwam een Australische inboorling, zullen we maar zeggen. Die werd gebracht naar een ziekenhuis in de Kleindere. Want zijn schoonmoeder had hem magisch dood gewild en wilde hem magisch laten sterven. En omdat hij geloofde in magie en zelf nog in, het magische, in de magische fase leed, onderging hij de magie van zijn schoonmoeder. Want de mens ondergaat nu eenmaal wat hij gelooft. Hij werd gebracht naar een ziekenhuis en daar hoorde men het van de boze schoonmoeder. En toen zei de directeur geneesheer heel rustig, haal het toverdokter. De enige die iets kan doen tegen deze magische macht van de schoonmoeder is de magische toverdokter. Het verloop weet ik verder niet. Dit is wijs, dit is vreselijk wijs van deze geneesheer directeur. In die tijd geloofde mensen magie. Hij is jongens, zelfs het magische. Alles moet indirect, alles moet vrouwen. Ook de aanval moet vrouwelijk gebeuren, want de hele wereld is immers nog vrouwelijk. Alles wordt gezien onder het moment van de identiteit. Alles wordt gezien in de vorm van het vrouwelijke, onder het teken van het vrouwelijke. Hier behoort ook de magie, want de magie is onmiddellijk. Magisch weet de mens nogal, zonder iets van zich bewust te zijn. Dus al die krachten die hij op de buitenwereld projecteert, dat hij eigenlijk in hemzelf leeft. Dat het eigenlijk zijn eigen innerlijk is, dat hij projecteert op de buitenwereld, en dat hij daarom gaat stellen tegenover die buitenwereld, die hij zelf magisch, krachtig, machtig gemaakt heeft. De grote moeders gaan uiteraard als zaken in de ontwikkeling verder. En wij hebben dan die twee aspecten, het positieve en het uiterlijk, het zichtbaar. Maar wij hebben ook, kunnen ook waarnemen bij sommige beelden al heel lang geleidelijk zich ontwikkeld, een tendens tot abstraheren. Het beeld wordt meer verwaarloosd, het wordt meer aanduiding. De vormen zijn niet meer zo geweldig. Het kan zijn dat een godin een borst biedt, een klein, heel klein, nauwelijks ontwikkelde borst, een hand erom. Het kan zijn.
de cursus over het oervrouwelijk om u goed een indruk te geven, want eerder wil ik mijn cursus over een moderne vrouw niet houden. Anders zou u niet begrijpen welke eisen ik stel aan de moderne vrouw, die de naam moderne verdient, namelijk dat ze de grote moeder in zich zal laten leven. Het vat is de grote moeder en nu komen we weer tot iets. Het vat is symbool van het vrouwelijk in het algemeen. Er wordt gekookt. En dus verandert men de dingen zodat ze eetbaar worden. Er wordt druivensap, gerstenat, gekoude mais ingegooid. Het gaat gisteren. En nu ontstaan roeswekkende dranken. De roeswekkende drank is niet primair. Heeft ook niets te maken met het vergeestelijkingsproces in eerste aanleg. De roeswekkende drank is secundair. Dat niet, hè. Maar het verandert in dat vat en verandert de vrouw in haar schoot niet bloed. In kind. Maar het vrouwelijke laat ze vanzelf het veranderen bedenken. Ik heb het immers gezegd de vorige keer. De drie grote bloedmysteriën van de vrouw. Ten eerste de eerste menstruatie. Ten tweede het veranderen van bloed in kind. Ten derde het veranderen van melk, van bloed in melk als de vrouw zoogt. En de vrouw, wat is het veranderende gooien van iets van graankorrels in de aarde en dan komen er aren uit de voet. En dan valt pitten in de grond en dan rijst daar op palmen. Uit de dadelpalm kan de godheid geboren worden. De dadelpalm is immers vrouw. Ja. Aan het vrouwelijke laat ze dus veranderen over denken. En daarom is het helemaal consequent dat tenslotte het vrouwelijke en mannelijke tevoorschijn komt. Dit ligt in de lijn. Dit hoort helemaal bij het primitief, bij het vrouwelijk bewustzijn, dat het eigen ander baart, de zoon, die later wordt de minnaar en tenslotte de vijand. En dan het vrouwelijke doos als de grote draak, slaap als de grote draak, om daardoor zichzelf te bevrijden van het gevaar verzwolgen te worden, omdat het ik zich tenslotte gaat verzetten tegen het al zijn weer verzwolgen onder de vrouwelijke bewustzijn. Dit alles spreekt vanzelf. Maar het is alles nog vrouwelijk gezien. Het is alles nog het waar en het veranderen. Veranderen doet de vrouw ook in de borst, ik zei het zojuist. Moet u goed opletten. In de borst verandert ze voor primitief. Bloed in melk. De borst is het meest duidelijk beeld, de meest duidelijke verschijning aan de vrouw van het geven, van het schenken. Ze verandert bloed in melk. Als het ontwikkeling niet verder gaat, dan verandert in de kelk. Wijn in het bloed van Christus. Als het niet langer verder gaat, dan verandert het in de kelk. Wijn in het bloed van Christus. Het is heel eenvoudig een mysterie. Volgens de Griekse overlevering was de eerste Griekse kelk gemaakt. Naar de vorm en afgegoten aan. De borsten van Helena. De vrouw.
vrouw om wie de oorlog ontvroeg, onder andere. De oorlog die 10 jaar duurde. En die eindigde met de grootste conflict. In dit verhaal dat de Homerus beschreven is, zoals u weet, wordt de strijd tussen Azië en Europa, tussen Klein-Azië en Griekenland, daar heb je Azië Europa, en daarmee eigenlijk weer de strijd vrouwelijk en mannelijk uitgevochten. De inzet is Helena de Grote, maar weer borst was het model voor de Kelp, die later te worden stond. De Leidense Kelp. De Graalbeker, de Kelp waarin wijn in bloed veranderd. Dit veranderen wordt aan het vrouwelijk altijd meegedacht.
Ik
je gezegd de grote moeder, dat is dan een ver stadium, is het heel vaag. Is het niks? Is het de wereldslang? Dat is al een beeld. Dat was vroeger het niet is. De wereldslang is vrouwelijk, mannelijk en één. Vrouwelijk omdat die is de golfbeweging en dus de begin van het water. En het water is oervrouwelijk. Nog in de droom van de moderne mens is het water oervrouwelijk onbewust. Maar de slang is ook een volkssymbool, maar de slang hoort bij het water zoals de boom hoort bij de aarde en het mannelijk is niet los, het kan er ook niet van loskomen. Het is in de grond der zaak identiek eraan gebonden, onderworpen, afhankelijk, volkomen afhankelijk. Het is nog altijd het kind dat als hoofd is als zuigeling op moeders schoot ligt. Moeder heeft nog geen huisgroot is geboren. Dat is het begin van de mannelijk. Oh, het volkje wordt herkend, men weet dat niet, men weet niets. Er was gesproken van een wereldslang die zijn staart in de bek heeft. Dat spreekt men overal, ook bij de Germanen. Dat is de wereldslang ook om de aarde. En aan het einde der dagen zal de wereldslang die deze aarde uit zichzelf gebaard heeft en in zich heeft besloten, uit zichzelf gebaard door zelfbevruchting, zal de aarde weer verslinden. Maar langzaam krijgt het meer mens worden. Op mens gelijkende vorm. Ik heb gezegd dat op een gegeven moment het grote vrouwelijke begrepen wordt als, ach begrepen, niks wordt begrepen, gevoeld wordt, maar nog niet goed uitgebeeld kan worden. Het wordt gezien in de nachthemel vooral. En het wordt gezien in en als de ruimte. En het wordt gevoeld als de aarde. Maar uitbeelden kan nog niet. Uitbeelden komt nog later. Als het zich weer meer gaat concretiseren. Als de werkelijkheid meer gaat doordringen. De mens de werkelijkheid niet meer alleen volkomen passief ervaart. Maar die toch ook gaat aanschouwen. En in de vrouw het vrouwelijke ontdekt. Dan gaat men het vrouwelijke uitbeelden als de godin. En dan komen de grote moeder. Dat dit proces tenslotte is een proces van bewustwording. En ontwikkeling van de persoonlijkheid, ik heb het de vorige keer al op gewezen, gaat zich tenslotte de grote moeder ook mede veranderen, want het vrouwelijke is veranderende werking. Al is het ook zeer statisch. Gaat de grote moeder zich mee veranderen en wordt dan anima. De vrouw heeft natuurlijk een analoge onderkant van haar bewustzijn. Dat is de animus. Betekent precies zelfdenkzien. Maar voor het vrouwelijke is het de grote vader aan de persoon aangepast. En voor het mannelijke de grote moeder geconformeerd aan de persoonlijkheid van de man. Zijn deze twee aspecten bij vrouw of man niet voldoende ontwikkeld, wat in deze tijd schering en inslag is zelfs primitief gehouden, omdat men als ik weet niet hoe lang altijd vertelt dat vrouw moet zijn en niks anders mag zijn, en een man en niks anders, en omdat men altijd heeft gezegd dat een man niet vrouwelijk en een vrouw niet mannelijk zijn mag. Daarom zijn ze allebei vermoord ongeveer en leven als baby's onvolwassen in ons. En omdat dat zo is, daarom zijn de meeste mannen slecht. Het gevoelsleven van de meeste mannen heel slecht ontwikkeld. Ja, ik begin zo van de meeste vrouwen, sorry. Dat is toch zo. De anima is dus aan de persoonlijkheid geconformeerde grote vrouwelijke als de grote moeder. Ja, heb ik het vorige keer ook gezegd, de grote moeder heeft een positief en een negatief aspect. Ik spreek er vanavond over het negatieve aspect, zeer speciaal. Een positief en een negatief aspect. Dus heeft de anima vanzelf ook een positief en een negatief aspect, wat in de geschiedenis der mensheid eruit komt. Want de ontwikkeling van de anima ging ook niet van de ene dag op de andere. Negatief is de heks. Positief is de jongvrouw, de maan, en ook wel de wijsheid en het beeld van de Sophia. is dat de heilige wijze. Deze twee kunnen elkaar omslaan, zoals de grote moeder. Van positieve negatieve van negatieve positieve grond. Alles kan elkaar omslaan, zoals mannelijke en vrouwelijke en vrouwelijke mannen omslaan. Zolang het vrouwelijke overheeft, overheerst het moment van identiteit. Zolang het vrouwelijke overheerst, overheerst het principe van de verandering. Toch, het vrouwelijke ding, het conservatieve element wat vanzelfsprekend geapposeerd. Het is een zien hoe de mensheid tasten en aardelen zichzelf bewust wordt. Hoe de mensheid in den beginne geheel en al in het duister tast. Innerlijk zelf ook overduidt in een wereld die het geheel niet begrepen wordt. Hoe de mens zichzelf nog helemaal niet kent als een iemand, omdat ik nog niet geboren is. En omdat dus dat ontbreekt waarom het ten slotte gaat in de wereld van de mens. Namelijk de mogelijkheid dat de mens in zichzelf in eigen richt, al het andere zich spiegelt en zo al het andere maakt tot het eigen en zo tot eenheid komt met al dat andere, waardoor hij in geheel niet meer afhankelijk is van het andere, maar volslagen vrij. En u weet wel niet waar, vooral die mij veel gehoord hebben, dat dit het enige doel is van de kosmos. En het enige doel dat er door de mens verwerkelijk kan worden, wil hij werkelijk menselijk zijn, namelijk de vrijheid. De totale vrijheid door heel de kosmos. In hem is vervattende spiegel. En verkeerd tot zuiver begrip. Dit is de enige onontkoombare noodzakelijkheid van het denken, van het is. Dat zelf immers alleen maar denkbaarheid is. Dus in zijn zuiverheid enkel gedachten. En dus niet anders dan denken. En als kunnen de denken en verkeren tot begrip zichzelf niet anders kan maken dan tot al het andere. En daardoor tot eenheid moet komen met al het andere. En daardoor tot vrijheid. Want al het andere maken er tot zichzelf. Dus de mens alleen nog maar afhankelijk van zichzelf en verder van niets in deze volstrekte eenheid. En afhankelijkheid van het eigen is de mens volslagen vrij. Maar de primitieve mens is daar uiteraard de zaak niet om. Dat kan niet, want er is nog niemand. Er zijn massa's mensen. Niet zulke vreselijke massa's. Maar toch wel massa. Maar er is nog niet iemand geboren. Er is nog geen enkel ik geboren. Er is nog niets in de spiegeling van het zelf in het ik. Want er is ook nog geen zelf. Dat wat is de verpersoonlijking, het verbijzonderde van datgene wat ik voorheen de grote moeder vond. En omdat de mens zich nog niet spiegelen kan in de geest, in het echt, in het ik, in dit ik-bewustzijn, dat puur denken, omdat hij dat nog niet kan. Je bent nog niet geboren, maar enkel embryonaal. Daarom kan hij niet anders doen. Omdat hij nu eenmaal mens is. Dan zich spiegelen in het andere. En daarom projecteert hij zich voortdurend. Verstrooit zich in de buitenwereld. In die veelvormige buitenwereld. En kan in die hele veelvormigheid, eigen veelvormigheid en veelzijdigheid onderbrengen. Zonder te weten wat hij doet. Dit woord geldt over het algemeen nog steeds voor de mensen. Ze denken wel dat ze de grote kwijt zijn. Maar die is allemaal aanwezig. En die ligt altijd weer op de loep. Altijd op de loep. Om zich te grijpen. En verzwelgen. Thank you. wel eens over nagedacht. Dat de mens steeds meer haast krijgt. Steeds meer de snelheid opvoeren. En al maar eisen meer efficiëntie. Altijd meer efficiëntie. Meer doen, 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 doen. Sneller, sneller, sneller. In steeds korte tijd. De tijd, weet u wel, hebben we gezegd. Het negatieve aspect, even een negatieve aspect van de grote moeder. Op deze wijze tracht de mens de grote moeder te overwinnen. In een razende jacht, grotere snelheid, een grotere efficiëntie, dan meer, dan meer, dan meer. En het enige resultaat is dat de tijd steeds meer verzwelgt. Elke daad die gesteld is, is gesteld in de tijd en verdwijnt vanaf dat moment in de tijd. Een zinloze jacht die herinnert aan de mythe van het Vader Danaïde dat nooit gevuld kon worden. De negatieve grote moeder is allemaal aanwezig. Heel goed als de positieve. Nu en dan wijs ik u er immers op. In deze wereld die denkt dat ze door verlichten geleerd is wat ze opvat. Die denkt dat ze geweldig wijs geworden is. Wat ze beslist niet is, begrijp. Want wijs is de wereld niet. Wijs is maar een hele enkeling. Die de wereld begrijpt. Maar heel die thuisontwekkende knapheid waarmee wij oversteld worden, heeft niets met wijsheid te maken. Helemaal niet. Alle respect voor wat men doet. Met de nodige recepten. We kunnen het niet laten. Niet ongelukkiger zijn als het. Maar we kunnen het niet laten. Want het ik is nog altijd maar het negatieve ik. Dit Europese ik dat opnieuw zal moeten ondergaan om wedergeboren te worden. Wat is dat? Vanuit het onvoorstelbare tevoorschijn komt een idee van het alomvattende, wat de mensheid dan zelf is. Ongedifferentieerd in zichzelf, volkomen ongedifferentieerd, gelijkvormig. Het alomvattende, wat Sumier en aanvankelijk wordt uitgebreid, tenslotte, als de zo primitieve grote moeder waarvan ik sprak, als de zogenaamde vingers van Wilmacht, het prehistorische beeld. Eigenlijk uit niets anders bestaat dan het borsten, buik en beeld. En ik heb u dit beeldje verklaard. Het is nog zo algemeen. Het is nog zo alleen maar algemeenheden zeggend omtrent het innerlijk van de mens. Hij ziet de wereld aan en ziet het oneindig uitbotten van de natuur. Maar begrijp goed dat hij het aanziet. Dat wil zeggen dat hij gaat opmerken. En hij probeert niet te zeggen wat hij opmerkt. Oh, hij doet dat aanvankelijk heel primitief. Hij doet dat met dat beentje. Waarin hij eigenlijk nog niet veel zegt. Niet veel anders dan dat alles natuurlijk is. En dat de natuur is het alvoedende. En het leven waar. Maar daar is ook dat andere aspect zo. En ik wil laten zien, ook dat aspect in het licht vertreden. En wat er spreekt, en naarmate de mens meer observeert, gaat hij meer en meer differentiëren. Of niet zomaar wel, dat wil zeggen onderscheiden. Want kijk, dat onderscheiden zit nu eenmaal erin. Omdat alles voorlopig alleen maar geïdentificeerd wordt. Alles wordt alleen maar op de vrouwelijke wijze bekeken. Het wordt eigenlijk nog helemaal niet bekeken. Maar doordat hij voortdurend projecteert, niet alles kan doen dan projecteren wat ik uw mening voldoende heb uitgelegd. Daarom, omdat hij niet anders kan doen dan identificeren, daarom moet hij geleidelijk al identificerende en al waarnemende zijn onderscheidingsvermogen gaan ontwikkelen. Dat wil zeggen het denken, dat wil zeggen dat langzaam heel langzaam dat ik geboren gaat worden. Dat hele kleine kindje afhankelijk, dat nog volkomen afhankelijk is van de moeder, dat mannelijk aspect van de mens, nog helemaal afhankelijk, nog helemaal lopen aan het handje, zo heel lang, duizenden jaren lopen aan het handje van de moeder, die als ze alles overweldigende, de grote moeder het gevoel, en steeds meer aspecten wordt uitgebreid. Elke godin kunnen we zien als een grote moeder, een aspect althans van de grote moeder. Soms heeft ze meerdere dingen. Ik heb u nogal eens genoemd Isis. U weet, ik noem geen duizend godinnen, want dat heeft geen zin. Ik hou maar enkele vast, dan houdt u de beelden en de namen nog wel makkelijk vast. Isis Egyptische. Ze wordt afgebeeld met hoorden, verschoten, maar ook met hoorden en ook koehoorden. Want zij is ook de kosmische, de hemelkoe. Zij is immers een grote moeder, die er melk zendt om de aarde te voeden, te leven. Het kan ook zijn dat ze zit met haar horen en tegelijkertijd met hoorden. Maar ze zal steeds meer gedifferentieerd worden. En er zullen andere goden en andere godinnen komen bij andere volken. Een wonderlijke godenwereld hebben. En altijd, nog altijd overheerst het begrip de moeder. De voedende en levenwaarde. Maar tegen negatief slindende. Want in het vrouwelijke is het mannelijke voorondersteld. Het mannelijke ervaart zich om te beginnen als enkel negatie van het vrouwelijke. Maar dit mannelijke is nog volkomen onzelfstandig, is nog eigenlijk niet, is nog een actief. En kan zich dus alleen nog wel laten gelden onder de vorm van het vrouwelijke. En dus onder de vorm van de grote moeder, want daar is de grote moeder dan. De verslindende vorm. Primitieve man is nog niet veel zaak. Ik wil hem niet afkomen, dat bedoel ik er niet mee, maar als man is hij nog niet veel. Hij beleeft zich, hij ervaart zich alleen nog maar vallies. Meer niet, niet geest. Want hij is nog niet iemand, hij is nog geen ik. Dus kan hij nog zichzelf geestelijk alleen maar vrouwelijk verwerken. Dan gaat hij ook beheersen door het vrouw, dan gehoorzaamt hij ook aan het vrouw. Dan gehoorzaamt hij ook aan alle machten en krachten. Die in zich voelt werken. Aan de demonische, niet ongunstig te proberen. Aan de demonische in hemzelf, het gedreven worden. Het gedreven worden is een soort vreemde uitingen aanneemt. Onder andere bij de Germanen, de Berserkerhoede. Misschien kom ik daar nog op door, maar je hebt er wel van gehoord. Die wilde razernij. Hij kan zich alleen nog maar vrouwen bevinden, beleven, man, en verder van. En daar is de vrouw, en hij moet naar die vrouw, en hij moet één keer tot de vrouw. Daartoe wordt hij gedreven, vanuit zijn natuurlijkheid. En als hij uit haar terugkeert, dan neemt zijn vallige macht, zijn grootheid af, zoals de maan afneemt. En zo leeft in een voortdurende angst. Angst voor de castratie. De castratieangst die projecteert de maan, wanneer de maan kleiner en kleiner wordt, maar het komt de mythe van Osiris die aan stukken gehakt wordt, die verdwijnt, totaal gecastreerd wordt, totdat Isis zijn vallige en zichzelf beproefd en boven waar. Want Isis is onsterfelijk. Van Isis, van de grote moeder, is het altijd leven waarde en ook van het leven verzelf en met zijzelf de alomvattende. Zij is onsterfelijk. Ook bij de Germanen was ze dat. Van de Germaanse god, sterfelijk waren. Het is een grote Germaanse conceptie. Dat godheid, die godheid, niet eeuwig zijn. van die godheid is de ware godheid niet. Ik zeg niet dat de mensen een ware god verkeren. Maar de Germaan wist dat zijn goden de ware niet waren, daarom zouden ze ondergaan, eenmaal. Daarom was het dan verboden de laatste strijd tegen de wereldsvorm die de aarde omspande, die de wereld gebaard had en er zo verslinde. Dan zou de grote laatste strijd gevoerd moeten worden tegen de slang, de reuzen en de worm als negatief aspect. Die zouden de goden verliezen. Ik heb er al meer op gewezen dat de Germanen hang had naar het tragische en de dood. Speciaal de dood met slachtoffer. Omdat hij dan in het Waalhalla kwam, de hal der doden. Wil je met de goden zich niet voorbereiden op deze grote laatste strijd die ten ondergang gedoemd had. Maar vergeet niet, de Germaanse principiële omslag in de bewust van het proces. En de Germaan verspringt en dacht zijn eindelijk. Of mannen. Ik weet wel, het christendom dat van tevoren al had aangekondigd, maar alleen theoretisch, want de Romein was nog geen werkelijke ik-figuur. En de Grieken ook niet, en de Egyptenaar nog minder, en de Assyriër ook natuurlijk. Onzeker, de christelijke godsdienst spreekt wel van de ik, maar het is nog niet volgoed. Het is nog niet werkelijkheid geworden. En er was geen volk, alleen dat Germaanse volk, dat volk der Germanen, dat kon deze godsdienst aanvaarden en tenslotte overwinnen. In zijn wijsbegeerte. Die dan combineert in het zuiver denken. Dat het ogenblik weer verworpen is in de wereld. Zoals altijd de waarheid wordt verworpen. Ik zeg u de waarheid. En dit is geen ijdelheid. En dit is geen grootmacht. Dat weet u. De waarheid is dat alles zichzelf moet ontkennen. En dus ook dat al wat bestaat voorbij moet gaan. Maar dat niets definitief voorbij gaat. Alleen niets. Omdat het niet is. Maar dat er enkele niet zijn. Niet zonder meer gelding hebben kan, omdat het als negatie van zijn het zijn al voor ondersteld. Omdat dus niet zijn en zijn altijd samengaan, zoals mannelijk en vrouwelijk altijd samengaan, er geen vrouwelijkheid zonder mannelijkheid en geen mannelijkheid zonder vrouwelijkheid denkbaar is. En wat niet denkbaar is, kan nooit zijn. Want het zuivere zijn is het zuivere denken. Omdat zijn en niet zijn niet uit elkaar te trekken zijn, behalve door het verstand dat alles uit elkaar trekt. Maar omdat ze in werkelijkheid wel begrepen niet uit elkaar te krijgen zijn, maar altijd samen moeten gaan. Daarom is er niet anders dan het worden. Het worden der natuur, maar ook het worden van de geest. Maar dat wist de primitieve mens niet. Dat denken ook alleen is het laten worden, geboren worden van gedachten. Door zelfbevruchting en zelfbaden. En een elke gedachte bevrucht die zichzelf en baart. Enzovoort. Hierin is dan ook herhaling zuiverheid. Omdat denken de mens zich uitsluitend verhoudt tot zichzelf en van niets en niemand afhankelijk is dan van zichzelf. De primitieve mens heeft dat niet, hangt van alles af. Heel zin in alle geest die op de buitenwereld geprojecteerd wordt en zich moet identificeren met die buitenwereld. Heel zijn veelzijdige inhoud. Heel zijn rijkdom die hij niet kent en die ook nog niet gedifferentieerd is, maar die hij al projecteerde meer en meer differentieert. Om zo meer en meer zichzelf te leren kennen. Zonder aanvankelijk te weten dat hij zelf kent. Dat de mensheid bezig is zichzelf te leren. Hij denkt dat het allemaal hogere machten zijn. En het geloof in de hogere macht is echt nog niet overgekomen. halfheid wemelt het heelal. In de voorstelling der mensen van hogere machten. Want begrijp goed, als er een hemel zou zijn, dan zou die bij het heelal behoren. Anders zou het heelal niet het hele al zijn en de hemel iets buiten zich hebben en dus een beperkte plaats zijn, maar dan komen we niet veel verder dan het Germaanse Waal, Allah. Begrijp dat goed. Nog verder dan de Griekse Olympus, die wat minder bevolkt dan het Waal, Allah. Want daar ging er een hele enkeling heen. Een hele enkeling zoals Herakles. Een enkel ander. Het Waalhalla, daar kwamen veel binnen, veel krijgers. En als ze binnenkwamen, dan liet Odin het feestmaal aanrichten. Groter naarmate de krijger die gevallen was belangrijker was. Denk niet dat de Germaan toen al zo uitgesproken mannelijk was. Al domineerde mannelijke in zijn godendienst. En al domineerde in zijn wereld. Door de eeuwige strijdwoede der Germaan. Maar die strijdwoede, deze natuurlijke agressiviteit is aan de geboorte van het ik-voor ondersteld door de agressieve zich verkeren tot gelijkheid en daarmee tot begrip. Ik vanzelf. Ook de Germaan kende nog de grote moeder zoals ze overal de grote moeder kende. En ook hij differentieerde van nee. En in Egypte en in Griekenland en in Rome, zo'n Rome een vervelend land is voor godsdienst, wel mee differentiëren. Al dit maar verder. Niet de eerste zaaduitstoot van de jong, dat is geen nood als mens, helemaal niet, want dat speelt allemaal geen rol. Oh, zeker door seksuele gemeenschap, hoe je haar voor de geslachtsvrijheid is die er al. Men gaat, en er is geen huwelijk, niks. Wie met een vrouw samen, een vrouw en een man, gaat dat doen met degene waar je toevallig in moet wonen. Er is een volkomen promiscuïteit. Er is nou immers nog niemand. Niemand is immers. Waarom kan men er niet met de APC? Ik doe er immers niet toe. Het gaat alleen om de lust. Kinderen, ach, dat heeft er niks mee te maken. Kinderen krijgt een vrouw toch niet van een man, daar weet men niks van. Kinderen zijn de maan. Kinderen zijn een andere grote geest. Kinderen zijn het product, het resultaat van bevruchting. De goden of andere macht. Niet door mannensperma. De vrouw menstrueert en dit is mysterieus. Weet je, ontzettend mysterieus, want ze sterft niet als de bloed wat vloeit is. En dit is het eerste bloedmysterie. En het tweede bloedmysterie, dat is dat van de zwangerschap. Als de vrouw, ik spreek in de primitieve gedachtegang, of liever gevoelswereld, of nog beter voorstellingswereld, als de vrouw haar bloed verandert in kind. Het gebruikt om een kind op te bouwen. En dan is er het derde mysterie van het bloed. Dat is, als de vrouw het kind zoogt, en haar bloed omzet in melk tot voedsel voor het kind. De drie grote bloedmysteriën rondom de vrouw als de barende, niet als de seksuele. Dat is helemaal niet belangrijk. Er zijn genoeg godinnen. Telkens weer vinden we bij alle volkeren der aarde in alle landen der wereld, vinden godinnen met wijdgespreide benen en wijd open vagina afgebeeld. Het heeft niets met seksen te maken, alleen met baren, baren en nog eens baren. Dan zien we de godinnen met de grote borsten. Dan zien we een Artemis, een Griekse godin van de jacht. Bedekt met borsten. Nou, als er dan een middel, de voedende, de schenkende, de goede. Artemis is maagd. Er zijn veel maagdgodinnen. De heilige maagd is niet de eerste. Er zijn zeer veel maagden. Athene was ook maagd. Juno was ook maagd. Vesta was maagd. Juno was een maagd. Vesta was maagd in Rome. Alles maagd, godin. Hoe kan er Artemis met al haar borsten dan maagd? Artemis die een van haar nimf van haar dode omdat ze ontdekte die nimf. Ze heeft laten ontmaagden. Omdat in deze maagdelijkheid de onaantastbaarheid, de heiligheid, de grootheid en geweldigheid van het vrouwelijke wordt uitgedrukt. Dat alleen maar bevrucht kan worden door een goddelijke macht. Het christendom vinden we dan later deze gedachte als de heilige maagd die bevrucht is door de heilige geest. Even van u kan ik herinneren aan wat ik al eerder verteld heb, dat ongeveer 3000 jaar voor Christus de koningin maagd van Thebe bevrucht werd door de hemelgod. En een zoon baarde die de stamvader werd van de farao. Het is alles doorheen. Het is een gezamenlijke rijkdom van de mensheid, waarvan het Christus een zeer bepaald hoger vlak. Maar in dat christendom komt nog van alles terecht, telkens weer op. Weet u, Christus zegt bijvoorbeeld, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Let wel, ik ben de weg, zegt hij. De primitieve ijstijd, mens, gaat de weg, moet die gaan. Door een innerlijke gedrevenheid, omdat hij zich projecteert. Maar later bewust geworden doet hij het niet. En Christus zegt, ik ben zelf de weg, de waarheid en het leven. Je hoeft niet te gaan, dat waar niemand kan, komt de Vader dan door mij. Ik ben de weg. En moet die weg nog gaan. Maar dit is niet meer een werkelijke weg in een grot waarbij de mens kan opkomen. Dit is een heel andere weg die bedoeld wordt. En bewust gaat dan ook nog de weg in de rooks-katholieke wereld. Waarin mijn processie stolt. Ja. De processie weet maar precies wat er is. Maar daar is die heilige en daar is dat. En daar wordt God vereerd als zo. En daar de Madonna als zus en zo. En de boeren knielen eerbiedwekkend, maar trekken eerst een zakdoek uit de zak om de zondagse broek niet smerig te maken. Weet u, het is leeg geworden, zo leeg. Ze zijn er helemaal niet meer in. Er is geen bezieling meer. Nog de heilige maagd, nog God, nog Jezus leeft in die boer. Hij doet het. Even leeg als een slotte de ijstijd, mensen. Hij zal er ook bewust aan worden, maar hij niet dan voor mijn part. Maar iemand wel. En die zal het zeggen. De bewustwording gaat verder. Hij knielt niet voor Jezus. Hij knielt voor niets. Hij denkt op zijn beroep. Dat kan niet. Die gegrepen is van goddelijke nood om zijn kleren denkt. Maar dat doet er niet toe. Eens is op dit beleefd. Deze processies. Het is heel oud. Het is al 12.000 jaar oud, de processie. Te lang toch. De lange tocht naar ter wille van de wedergeboorte. We zullen nu eerst even poseren. Ik ga nog even zeven gespuit worden, het is te warm. Wij projecteren ons eigen innerlijk op dat object. Maken het daardoor tot het eigen. Komen daardoor tot eenheid met dat niet-eigen, dat andere, dat geval buiten ons. Dingen of mensen doet er niet toe. En zit nou daarom in op Eran vast. Vandaar dat was er wel iets en achter de andere aan gaan draven. U hebt het allemaal al meegemaakt niet. En we zijn dan vreselijk gelukkig, maar we hebben rust nog duur. Het is niet zo'n prettige situatie eigenlijk als je er buiten staat. Je kijkt in je gut nodig is altijd maar rennen om bij die ander te zijn. Bij jezelf zijn, tot eenheid te komen met dat andere wat je zelf tot eenheid gemaakt hebt. Met jezelf door te projecteren. Begrijpt u dat? Het is een kwestie van identificatie. Dat andere ben ik. Oh, de primitieve mens weet niet van ik. Hij weet alleen van projecteren. Hij weet niet wat hij doet. Hij weet niet waarom hij doet. Hij weet niets, begrijpt u? Alles is hem duister. Hij is zichzelf heel onduister. Hij is nog niet. Hij is nog niet geboren. Hij is alleen nog wel opgenomen in een grootheid, in een collectiviteit. Waartoe hij behoort, maar hij is nog niet geboren. Hij is nog niet iemand. Hij is nog niemand. Zij is ook nog niemand. Het mannelijk is nog niet geboren. Het ik is nog niet geboren. Alles is nog vrouwelijk. Verbijsterd staat de mens. Dan begrijp ik goed. Het dier is niet verbijsterd. Maar de mens is verbijsterd. Want de mens is met alles. De mens is wezenlijk in waarheid het absolute. En hij schept ook alles naar zijn beeld. Maar aanvankelijk, onbewust, zonder ik. Niets wetend, niets begrijpend, staat hij in een wereld waarin hij onafgebroken niet anders doet dan projecteren, zichzelf projecteren. En altijd maar trachten op deze wijze, zonder te weten wat hij doet, trachten tot eenheid te komen met die wereld, want in principe is de mens de eenheid. Omdat hij in zich door zijn denken, dus geestelijk, alles tot eenheid kan maken. Hij is het principe van de eenheid. Oh, aanvankelijk helemaal niet denken. Zomaar onmiddellijk, vrouwelijk, onbewust. Zonder te weten wat en waarom. Projecteert u onafgebroken. Zoals de primitieve nog altijd onafgebroken projecteert. Wat u ook dagelijks doet. Als u iets moois vindt, projecteert u ook. Dan zegt u er ja tegen. Dan hebt u het geïdentificeerd met de inhoud van uzelf. Het doet niet of het een vrouw of een vaas of een gordijn of een jurk is of een paar schoenen. Het doet er niet of het een hond is of een goud is. Als u project, als u ja zegt, als u het mooi vindt dan, hebt u geïdentificeerd, dan hebt u geprojecteerd. U kunt er niet zeggen waarom. U kunt er niet zeggen waarom u dit of dat mooi vindt. Ah ja, natuurlijk kunt u dat, als u gaat redeneren. Maar als u gaat redeneren over een schoonheid, dan hebt u het al verwerkt tot gedachten, is de onmiddellijke indruk weg. Want bij de ontmoeting met de schoonheid en de erkenning van de schoonheid gaat het juist om dat onmiddellijke, om dat onmiddellijk ja te zeggen. Het is een ontmoeting. De primitieve mens ontmoet zichzelf in de buitenwereld, doordat hij zichzelf onafgebroken op die buitenwereld projecteert. En hij is bevangen in dat geweldige wat hij niet doorschouwt, wat hij ook niet kan begrijpen, in dat ontzagwekkende. En hij staat tussen de polen van leven en dood. En hij ziet het geboren worden en hij ziet het sterven. En hij is alles. En alle werkelijkheid is hem duister. En hij is zichzelf duister. Door identificatie, zijn angst en de afstand op in. Zich alles eigen te maken, zoals er later, heel veel later, denken, zoals ik denk, zichzelf alles eigen kan maken. Want alles is te begrijpen. Anders gezegd, alles is te veranderen in, te verwerken, tot te verkeren, tot begrip. Alles is in laatste instantie voor de mens idee. Maar zo begint het niet. Het begint heel anders. Het begint vrouwelijk. En in de nacht zegt zij, ik stel hier vrouwelijk tegenover het denkende ik-principe als het mannelijke. Maak nu geen fout Ik spreek niet over de vrouw. Ik spreek over het vrouwelijke. Dat als de vrouw zich kenbaar maakt als verschijning. Maar het is meer dan die verschijning. Zo is er ook het mannelijke dat zich als de man kenbaar maakt als verschijning. Maar in de verschijning gaat ook het mannelijke niet op. Beide zijn mens. Er zijn die twee aspecten. Maar de een gesteld naar de ene kant en de ander naar de andere zijde. De een als vrouw, de ander als man. In de een heeft ze het mannelijke en de ander het vrouwelijke geopenbaard, gesteld op natuurlijke wijze, maar werkelijk zintuigelijk gemaakt, zintuigelijk waarneembaar, ervaarbaar. Denk niet dat de primitieve mens de werkelijkheid bewust ervaart. Hij ervaart nog niets. Ook zichzelf niet. Hij is niemand. Dit moet u goed onthouden. Het enige wat hij doet is projecteren. En dit is het begin van de bewustwording. Van de zelfbewustwording. De zelfbewustwording van de mens die naar waarheid niet is de natuurlijke verschijning. Maar veel meer heeft de mens niet zijn meer zijn uitgesproken in religie en kunst, wetenschap en wijsbegeerte. En dit is hij. Dit willen grijpen van alles. Willen begrijpen van alles. Of onmiddellijk grijpen op vrouwelijke wijze. Door alles te verkeren tot idee. Door het wezenlijk, het volstrekt algemeen, het absoluut algemeen, in alle bepaaldheid uit te spreken, uit te drukken. In schone beelden of klanken, of in redelijk aaneengeregen woorden. Maar zo eenvoudig gebeurde dat. Want hij was niet om te beginnen bewust, maar om te beginnen onbewust nog van zichzelf, want het begin van het bewustzijn is het onbewustzijn. En dus is hij om te beginnen vrouwelijk, al doet hij daarna de zaak in het vrouwelijk het mannelijke mee, anders zou het niet uit de voorschijn kunnen komen. Maar dan, ik heb er wel eens over gesproken, hoe een vrouwelijke vorm van bewustwording is, de maan godsdienst. De maan is de heer der nacht. En de nacht is het grote vrouwelijke of het grote ronde of hoe je het noemen wil. Hij is de heer der nacht, maar behoort volkomen bij de nacht en is daarom niet alleen mannelijk. Maar hij is ook vrouwelijk. En heeft beide aspecten ook, want de jonge maan heeft hoort en is dus de stier die zichzelf bevruchtend stamt. Krachtig wordt en zwanger wordt. Als men zover is, is de mens al een heel eind gevorderd op de weg van de bewustwording. We hebben het toch vrij gauw gedaan, begrijp dat goed. 12.000 jaar geleden begon de ijsmuur zich terug te trekken. En dan komen de ijsgrotschilderingen, weet u wel, een tekening. En dan begint de mens al wat uit te beelden wat hij daarvoor nog niet deed. Aanvankelijk beelde hij niets uit, eerst helemaal niet. En dan langzaam begint het te gebeuren. En de ijsgrotperiode, de ijstekeningenperiode. Dan hebben we het bekende verschijnsel, wat grondig bestudeerd. Het is duidelijk dat men toch in die grotten ging, langs ontzettend moeizame wegen, waarbij er van gekomen zijn van vlijtuigskeletten die in de diepte liggen. Ze kwamen ook met ringen langs die uiterst moeilijke wegen naar het centrum van de grot en keerden dan weer terug. En we weten uit hun tekeningen wel, en uit wat we bij andere volken ontdekt hebben, dat dit alles geschiedde volgens een bepaald ritueel. Niemand deed dat individueel, want er waren nog geen individuen. Er was nog niemand. Niemand was iemand, begrijpt u? Ze hoorden alleen maar allebei één en deden gezamenlijk verbonden door dat ritueel. Een bepaalde sacrale handeling, priestelijke handeling. Ze gingen, wat wij dan noemen, de weg. Begrijp goed wat een grootse gedachte hierachter zit. Ze wist niet wat ze deden, helemaal niet. Ze moesten demonisch uit zichzelf gedreven, omdat ze mens zijn, omdat ze ontwakende mensen waren, moesten ze de weg gaan in de grot. Volgens een bepaald ritueel. Vergist iemand, dan moest hij gedood worden. En van voren af aan begonnen. Al had het ritueel van bijvoorbeeld 7 dagen al 6 dagen geduurd. Van voren aan beginnen. Na degene die gevallen, of wat dan ook, gedood hebben. Want de mens moet wedergeboren worden, dat staat ook in de Bijbel. Dat is een hele oude gedachte, een oeroude gedachte, die ook bij de ijstijdmens is. En daartoe moet hij terugkeren in de schoot der grote moeder, om daaruit weer terug te keren naar de dag, naar het licht. En moet hij weggaan. Hij moet ook die weg gaan, vast die weg, omdat de mens een doel heeft. Een doel dat boven hemzelf uitgaat. Hij weet dat, instinctief, maar hij weet niet wat het is, wat hij weet. Hij weet immers ook niet waarom hij zich tatoeëert. En waarom tatoeëert hij zich? Om zich te veranderen. Om meer te zijn dan enkel dit natuur. Om een zwaarder geladen te zijn, ook met mana. Om een grotere macht te zijn in het leven. Niet macht uitoefenen te zijn tegenover de andere machten. Ook het tatoeëren behoort tot het streven naar zelfbewustwording. Want tenslotte staat die kleine mens die nog geen ik is, die nog niets is, tegenover dat ontzaglijk wat hij niet begrijpt en wat volkomen duister. Die macht overweldigt hem, bedrukt hem en verhindert hem om ik te worden. Grote vrouw, het oervrouw, is om te beginnen een ontzettende macht. Waar de individu niet tegenop gewassen is. Waar tegenover hij zich niets voelt en niemand. Vandaar dat hij alleen maar gehoorzaamt. Vandaar ook dat het mannelijk in de aanvang geen rol speelt. En ook de man een zeer ondergeschikte rol speelt. Want alles wordt beheerst door het vrouwelijke. Want de mens weet immers dat hij is degene die in principe alles verandert tot het andere van zichzelf. Heel de gegeven natuur en alles wat voorstelbaar is veranderen kan en veranderen moet tot begrip. Omdat het niet anders kan, want dat is de mens, dat is niet een soort liefhebberij van hem, dat is niet iets voor de vrije tijd of wat hij heeft uitgedacht, maar hij doet van de beginnen, zodra ze bewust worden, begint niet anders en alles veranderen zichzelf, alles zich tatoeëert. En tenslotte denken, wij scheren, denken ze op die hele lange weg van godsdiensten en kunsten, al maar opnieuw trachten zichzelf te veranderen, zichzelf te vergeestelijken, op te houden natuur te zijn. Negatie te worden van natuur. Het was een lange weg. Aanvankelijk is hij helemaal in de natuur bevangen. Hoe kan hij dan de natuur negeren? Dat grote vrouwelijk, dat is het natuurlijk. Nogmaals, identificeer vrouwelijk en niet met vrouw. Het grote vrouwelijke, dat is alleen maar het natuurlijke. Want het mannelijke is immers, en wij weten dat, want wij hebben dat doordacht, is immers het denken. En het centrum ervan is het ik, dat zichzelf doordenkend vanzelf komt tot eigen anderen, dus tot het gij. En als zodanig zich weet in waarheid. weet en zich ook in zijn waarheid weet, als het ik in een wij en tenslotte in het wij opgaat. Beeld van dit alles, volkomen onbegrepen, is de natuur, waarin alles voortdurend veranderd opkomt en ondergaat, waarin niets stand houdt. Maar de natuur is het tegengestelde van het begrip. Als de natuur, nu word ik even moeilijk, ik hoop dat ik het nog niet was. Als de natuur stelt de idee of het begrip zich op de wijze van het volslagen anders zijn, is voor zich, dat is staat tot zichzelf in verhouding, op de wijze van het volslagen anders zijn, namelijk niet als denkbaarheid, en die idee is in waarheid alleen maar zuiver als ze enkel gedacht wordt, maar op de wijze van de zintuigelijke waarneembaarheid, van het zintuigelijke. Anders gezegd, als de natuur stelt die deze onmiddellijk als veelheid van dit en van dat, als een onoverzichtelijke veelheid die de mens in zijn primitivisme toch wil vangen, zodat alles voor hem wordt symbool van een immense grote vrouwelijke dat alles omvat, heel de kosmos, het wereldtijd. En stelt het zich ook anders voor. Dit allesomvattende vrouwelijke. De nachthemel heb ik gezegd. Speciaal de nachthemel. Maar ook de oceaan die gedacht wordt om de aarde te gaan. De aarde te omvatten. En die later, en dit is een kwestie van bewustwording, stapt dat goed. Die later ook wordt uitgebeeld als de wereldslang. De Ouroborische, om dit vreemde woord gebruiken, wereldslang met de staart in de bek. Deze gesloten cirkel. Want weet u waarom de slang? Wel, de slang beweegt zich in golfbewegingen, weet u wel. En is dus een symbool voor de golvende oceaan. En daarmee identiek. Maar de oceaan is in alle dromen nog altijd tot op hetende dag het vrouwelijke, het onbewuste werknemendheid. En de slang is daarom ook het onbewuste. En u zult zeggen, oh, hoe zit dat? Ja, de slang is nog wat anders ook. Alle symbolen zijn dubbel. De slang is ook mannelijk symbool. Hallie-symbool, symbool voor het mannelijke geslachtsorgaan, maar leeft als de waterslang, als de grote Ouroborische slang in de oceaan, en is die oceaan trouwens zelf. Klinkt misschien vreemd. Weet u wel dat het telkens nog verhaal opduikt op het zeeslang? Ze zijn heus nog niet zo erg. Dat we het grote vrouwelijke en alles wat oers is kwijt zijn. We zijn echt nog niet zo ver. We hebben een aardig eind gewandeld in die 12.000 jaar. We zijn nog lang. Kijk, hier begint het. Hier begint de symboliek. De oceaan en de slang. En die grot die aanvankelijk helemaal niet begrepen wordt. Men gaat de weg. En moeten weggaan in de ijstijd, dat kan niet anders, dat is in ieder geval een noodzakelijkheid door het projecteren. Zoals die jonge man achter een meisje aanrent. Men moet weggaan. En men gaat de weg. 10 jaar, 20 jaar, 50 jaar. En nu slijt dat. En wat een gewoonte wordt, verliest zijn macht. U weet allemaal, ouderen, dat dit het gevaarlijke aspect is van het huwelijk. Het wordt elkaars gewoonte. Het gevaar is alleen maar dat je een vervelende gewoonte van elkaar wordt. Dat moet je vermijden. Maar goed,
Ja, dit is heel erg. Maar het gebeurt altijd. Dat gebeurt ook met die weg. En dan wordt het een leeg gedoe. Helemaal een lege vorm. En als de vorm leeg wordt, dan ontstaat er een afstand. Want dan legt de mens er zijn innerlijk niet meer in. En als hij er innerlijk niet meer in is, in die vorm, ziet u, dan krijgt hij afstand. Wanneer er hier één of daar één, een zieneres of een priester, afhankelijk is alle zienerschap uitsluitend vrouwen. Een zieneres of een priester, maar vooral de zieneressen. En die ziet iets. En nu is de volgende stap gedaan. Nu wordt er ineens als een flits, en dit is vrouwelijk. Dit is de openbaring en dit is typisch vrouw. Want om het ware gaat het bij de vrouw, niet om de seks. Het ware is het essentiële van het vrouwelijke, niet het seksuele aanvankelijk. Dat is het geworden, dat invloed van India en het christendom, maar dat was het niet, helemaal niet. Nog openbaar het in zich plot. Maar dan niet verder gaan. En zegt, ik kan niet verder. Wel, dat moet het zelf weten. Het legt zichzelf die beperking op. Moet tot reden gebracht worden. En doordenken. En dit is het ware. Wijsgerig denken. Altijd doordenken. Alles verkeren. Tot enkel gedachten. Zonder enige voorstelling, zonder enige natuurlijke bepaaldheid, zonder enige beperking, altijd doordenken, tot men de absolute idee denkt die zichzelf de man zelf weer spreekt. Innerlijk, omdat hij alles ontvangt. Maar dat wil zeggen dat het mannelijke beginsel van het opheffen van de natuurlijkheid en doen vervluchtigen tot enkel geest. En om te beginnen. Als de man nog bevangen is in het natuurlijke, dan zoekt hij dat. In het dode en vooral in het sterven. De Germaan was zo vatbaar voor het christendom. Omdat de Germaan instinctief overtuigd was van de christelijke uitspraak. Hier beneden is het niet. Dat zeggen ze wel, maar ze willen niet dood. Ze willen een goed leven hebben, de mens. Ze willen verdienen, goed eten en drinken. En als kan ik nog wat te zeggen over medemens, verschoon dat onzekerlijk. Maar dat willen ze wel graag en ze gaan ook nog altijd kijken. Maar dit is alles echt niet christelijk. Nee, echt niet. Nee, dit is ook echt niet waar. Dat het hier beneden dus wel is. En ze hunkeren nu allemaal naar gezondheid en een langer leven. En ze worden zeggen, je leeft maar eens. Ja, dat weet ik wel. Dat wist de Germaan ook wel. Maar de Germaan van 18 jaar interesseert het niets op die stier van het slagveld. Want kwam die daar in het Walhalla. Waar de Waalkuur de dochters van Odinum heen voerde. Die dochters die altijd zaten te weven aan de bloedige weefgetouwen van de tijd. Die dochters die tevens zijn, de normen, het geheime noodlot zijn, als het ware. Dat noodlot dat altijd weer wordt uitgebeeld in de oudheid door één of door meer vrouwen. Drie, veelal. Ook nog bij Goethe in zijn Faust, die Mutter. Altijd vrouwen natuurlijk. Want de vrouw is het onbewuste. Het vrouw is het onbewuste. Vrouwelijke, dat onbewuste, dat verzwelgt het ik, dat verzwelgt het mannelijke. Vandaar aanvankelijk de strijd tussen de moeder en de zoon, de bloedige strijd. Soms dan heeft de moeder het dode kind in haar armen, dat vinden we niet alleen. In het christendom afgebeeld. Wie is daar is dat de Madonna op schoot als hij dood is.
Ik heb ook wel eens gesproken over de Sint Anna het drie. Van Leonardo da Vinci. Het is niet de ene. Sint Anna, de moeder van Maria. En op haar schoot Maria. En op haar schoot Jezus. Sint Anna is de grote moeder. De Madonna is daar van het aardse aspect. En de zoon is de zoon die ze gebaard heeft en die de zaak moet verwerkelijken en die aan haar moet leiden en sterven om zich te bevrijden en wedergeboren te worden. Dat is de gedachte. Dat is een hele grote gedachte die de mensheid zo heeft geopenbaard. Afhankelijk geen gedachte, afhankelijk enkel voorstellen, is men ten slotte tot door de gedachte gekomen. En werd alles menselijk. Mensvorm. Het werd een goed ding. Ze hadden ook het negatieve aspect, zeg ik nog. Ze waren niet allemaal zo vriendelijk. Want de grote moeder is niet alleen goed, maar ook slecht. En dat spreekt zo vanzelf. Want begrijp goed, de grote moeder heeft immers in zich het vrouwelijke. En begrijp het mannelijke. En begrijp goed, dat heeft men niet bedacht. Dat was weer vanzelf. Onbewust. Het mannelijke. Maar het mannelijke is een negatie van het vrouwelijke. En dus heeft de moeder de eigen negatie in zich. En dus heeft de grote moeder niet alleen het goede, het creatieve en het positieve aan zich, maar ook de ontkenning ervan in zich. En is ze ook de verslindende moeder. Neemt de aarde niet alles op. Dit wordt afgebeeld op alle mogelijke manieren. Vooral door een moeder, een godin, die de tanden laat zien. Op de tong uitsteekt, fallisch symbool. Tanden laten zien mannelijk gebaren. De tanden zijn mannelijk, lippen zijn vrouw. Men spreekt ook bij de vrouw van schaamlippen. Ze kan ook klauwen hebben. Of vogelpoten, vogelklauwen van de gier. Dit is alles mogelijk. Het Indianen in Amerika, in de stam. Daar wordt de verschrikkelijke moeder afgebeeld als een vrouw met zeer brede trekken. En tevens met een geslachtsorgaan dat voorzien is van tanden. Hier wordt dus het negatieve aspect zeer nadrukkelijk beklemtoond tot zelfs in het geslachtsorgaan toe. Dat hoeft niet. Heel dikwijls zijn ze bekleed en wordt alles uitgedrukt aan het hoofd. Maar snap wel dat dat vanzelfsprekend is dat deze figuur tevoorschijn komt. Want het vrouwelijke ontkent immers zichzelf, weerspreekt zichzelf. En zich weersprekende kan het ook niet enkel goed zijn. Daarom is het vrouwelijke niet alleen het symbool van het leven, ook van de dood. De dood van het ik. En dat is hetzelfde als de dood van de zoon. En daarom is de boom, niet alleen de boom des levens, maar ook de doodsboom. En daarom zijn er ook afbeelden van Christus die gekruisigd is aan een boom. En daarom zijn er ook afbeeldingen van de Christus gekruisigd aan een boom en onder de boom staan Adam en Eva. De appel keert terug. Het levensbeginsel, de appel, keert terug. Eva geeft hem aan de Madonna. En nu is de zaak verzoend. Maar Christus is dan gekruist aan een boom. Het kruis is zelf een boom. En tenslotte, dat is die doorgaande ontwikkeling. Begrijp dat niet. Want het gaat altijd verder. Als kruis is de grote moeder abstract geworden. En tevens volslagen negatief. En leidt de zoon aan haar. De zoon die zich gebaard heeft. En sterft aan haar. Maar wordt ook wedergeboren. Het is een oude geschiedenis. De lijdensweg. De grote strijd. Van de zoon tegen de moeder. De moeder die leven en dood in één. Die het kind niet wil loslaten. En
en toch ook weer wel moed loslaten, omdat ze dat zelfs bestemd heeft gestoten uit haar schoot. Dit is haar innerlijke conflict. En door het natuurlijke conservatisme van de vrouw gebeurt het nog zo vaak dat ze geen kans ziet om de kinderen los te laten. De geschiedenis der mensheid is het volgende. De periode van het matriarchaat, over eerst de moeder gekomen, er is alleen maar de moeder. Alle kinderen horen bij haar. En zij laat ook niets los. Later, als de tegenstander tot het mannelijke zich meer gaat ontwikkelen, worden de mannelijke leden uitgestoten. En ontstaat de zogenaamde exogamie. Dus het trouwen van buiten de oorspronkelijke groep, stam, klem of hoe je het noemt. De jongens worden dan niet meer opgenomen, blijven niet in het eigen gezin, kunnen ook niet meer met de zusters naar bed gaan. Dit is een langzaam proces dat niet zo snel overwonnen was. In de Bijbel vindt u het nog, want Abraham is nog getrouwd met zijn halfzuster, Sarah. Abraham was helemaal nog een tamelijk primitieve figuur. Hij schaft ook het mensenoffer af. Hij vervangt, dit is dan weer een geniale flits, zijn zoon door een rat. Maar goed, de kinderen, jongens worden uitgestoten, de mannen worden uitgestoten, gaan naar het partoon, en ontstaat dus de exogamie. Dus men heeft alleen nog geslachtsgenoten met leden, met vrouwelijke leden van de andere clan. Maar die wonen bij de moeder. En de man hoort er zo nadrukkelijk niet bij dat hij over het algemeen clandestien des nachts bij zijn vrouw moet komen. Hieruit is nog als overblijfsel bij sommige stammen de angst voor de schoonmoeder dat de man de schoonmoeder niet mag zien, omdat de schoonmoeder eigenlijk de dochter niet wil afstaan. Het is bij veel Indianenstammen zuiver een ritueel geworden, want ze zieken toch, ze staat lekker door de kielen van de hut te kijken enzovoort, en te zien wie alles schoon zo wordt. Maar goed, het is dus zuiver leeg geworden, maar het wordt bij sommige Indianenstammen. En ook alleen Melanesië enzovoort wordt dat gehandhaafd. Dit is een overblijfsel van de vijandschap van de moeder, dus van het matriarchaat, niemand wordt vrijgelaten. Alles blijft onder de moeder, een statische overheid. Op den duur gaat ook dit voorbij natuurlijk, ik kan u dat niet in details, dat heeft ook geen zin, alleen zet, op den duur gaat ook dit voorbij. Langs allerlei wegen, met vrouwenroep, met veel bloed. Met ontzaglijk veel vreedheid gaan al deze dingen voorbij. Komt er een patriarchaal op, waarvan u sporen kunt vinden, omdat het dan ook in de Bijbel, omdat het aanvankelijk het matriarchaal nauwelijks bedekt. Het verandert de zaak maar een beetje, maar kan zich niet losmaken van het matriarchale eigenlijk nog. Daarom vindt u er ook wel sporen van, ik zal er misschien ook al eerder daarop wijzen, maar nu verhalen moet u hier in ieder geval. Het is ook een geleidelijke procedure. Als het matriarchale opkomt, komt het eerst in het algemeen op. Maar let nu goed, nog niet persoonlijk. Even goed als de grote moeder eerst algemeen was en eerst daarna anima kon worden. Zo komt de grote vader eerst algemeen op en dan ontstaat het proletariat. Het patriarchaat, wat een uitdrukking. Het patriarchaat, waar tegenover de vrouw zich aanvankelijk vanzelfsprekend alleen collectief kan verhouden. Want het is nog geen persoonlijke ervaring. Dus hij kan zich alleen nog wat collectief tegenover het patriarch verhouden. En dus krijgen we weer de polygamie. In de vorm van polygynie. Veel vrouwen toch. Dit kan niet dan. Die fase gaat ook voorbij. Het ware is natuurlijk het monogame huwelijk. Zijn we nog niet aan toe. Tot de volgende week. Het beeld van de grote moeder staat de mensen niet direct klaar voor ogen. Allicht niet. alles komt op vanzelf.
Heel langzaam. Het is onbewust. En dit is het kenmerk van het vrouwelijke. Dat het nieuwe langzaam in het duister groeit. En dan gebaard en geopenbaard wordt. Zo hier gezien in de steentijdperk. Mijn grote moederbeeld dat nog maar weinig echt menselijke vormen getoond. Ja, of het zijn wel menselijke vormen. Het hoofd is natuurlijk niet uitgewerkt. Dat achter men niet zo belangrijk. Later werd het dan weer. Later wordt het beeld helemaal meer uitgewerkt. Later worden ook verschillende aspecten van de grote moeder in verschillende godinnen ondergebracht. Aanvankelijk is het niet veel anders dan een gemodelleerde steenklomp. Een van de beroemdste daarvan is de Venus van Willersdorf, die niets met een Venus in de gebruikelijke zin te maken heeft, en die zo genoemd wordt. Uit de stenen tijd. Je moet je voorstellen een beeld waar eigenlijk maar drie aspecten extreem overdreven aan uitgebeeld zijn. Tot het uiterste overdreven, dat zijn de borsten, de buik en de billen. De borsten en de buik spreekt natuurlijk vanzelf, dat begrijpt u wel, omdat ik daar nu al voldoende over gesproken heb. Maar de billen is wat anders en die zijn enorm uitgedrukt. En dit is wel weer heel erg merkwaardig, primitief. Laat ik het simpelste het eerste nemen, het meest primitieve. Later wordt het gecompliceerder, maar het meest primitieve. De grote moeder ziet vaak deze beelden. Zit heel zwaar uit. Op de aarde natuurlijk. De aarde is de zetel van de elderen der mensheid. Het zo primitief nog, primitief vrouwelijk. Bewust zijn dat enkel identificeert. Je ziet geen onderscheid. Tussen de op de grond zitten. En die grond zelf, de aarde zelf. Een berg is maar zo een uitbeelding van de grote moeder. En de berg zit ook op de aarde. Bovendien is deze oerprimitieve grote moeder uitbeelding eigenlijk van het grote vrouwelijk als het vruchtbare. En aangezien de dieren, althans de dieren die deze mensen dan min of meer opvallen, de copulatie van achter verrichten, is bij de vruchtbaarheidsrituelen noodzakelijk dat het achtergedeelte van de vrouw zwaar is uitgewerkt. De kooitjes van achteren. Maar als ritueel, zoek daar nu alstublieft geen perversiteit achter of iets dergelijks. Dat heeft er niets mee te maken. Geen man is nog iemand, geen vrouw is nog iemand. Men staat in dienst van het algemene. De jong foutief het collectieve genoemd. Het algemene. In die dienst staat men. En men dient de vruchtbaarheidsgodin te dienen. Opdat de dieren ook zullen vermeerderen. En hoe kan er anders dan symbolisch de geslachtsdader optrekken? Bij de grote moeder. En elke vrouw is toch de grote moeder.